Goedemorgen luisteraars, net 10 uur geweest hier op de Maldegemse Contact 2. Dat betekent dat we toe zijn aan de regionale programma's. Allereerst de satelliet tussen 10 en 11, aflevering 1008 met Johan Hogerwerf. Ik geef u de groeten mee van collega Patrick Vermeer en van Robbie van Gelderen, die vandaag een uurtje vroeger uit zijn bed is gerold om voor ons de techniek te gaan verzorgen in dit programma. Je hoort hem ook zo dadelijk tussen 11 en 12. Voordat we toe zijn luisteraars aan de gemeenteraadsbespreking van woensdag jongstleden, geef ik u nog een paar andere berichten mee. Zo werden de bevolkingscijfers voor Groot Maldegem bekendgemaakt, cijfers op 31-12-2001, en dat is altijd interessant om even mee te geven. Zo zijn er 22.079 inwoners in Maldegem of 8.841 gezinnen. Als we dat onderverdelen naar de wijken toe, dan leren we dat in het centrum er 11.950 inwoners zijn. In Adegem staat hier 58, maar dat zal een beetje veel zijn, 58.000. Ik vermoed dat er een cijfertje te veel is. Het zal waarschijnlijk 8.000 of 5.000 pol, 5.000 en zoveel dan, maar dat staat hier verkeerd afgedrukt. In Middelburg 586, in Kleid 2595 en in Donk 1081. Als je dat zowat een beetje optelt, moet je dus komen aan 22.079. Dan iets anders. Het gemeentebestuur bezit een natuurgebiedje met een oppervlakte van bijna 1 hectare, aansluitend aan het terrein van de kleinschalige waterzuivering in Middelburg. Het is de bedoeling dat het natuurbeheer van dat terreintje wordt uitgevoerd door een vrijwilliger via een contract. Er wordt wel op gewezen dat er geen sprake kan zijn om het terrein te bemesten, te draineren om of sproeistoffen te gebruiken. En om nog meer misverstanden te voorkomen, wordt ook benadrukt dat het hier geen landbouwpacht betreft. De vrijwilliger moet bereid zijn om in opdracht van het gemeentebestuur en in overleg met vrijwilligers van milieu- en natuurverenigingen te bouwen aan de natuurtechnische ontwikkeling van dat gebiedje. Heb je daarvoor interesse, dan neem je voor 1 maart contact op met de milieudienst van onze gemeente Maldegem. En de milieuambtenaar is Cédric de Puijs. Ook zeggen dat de Rijksdienst voor Pensioenen voor Werknemers een zittag houdt op het gemeentehuis van Maldegem, bestemd voor arbeiders, bedienden, mijnwerkers en zeelieden. Dat gaat door op dinsdag 26 februari eerstkomend, in de voormiddag van 9 tot 11 uur. De zittag van het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen, die gaat eveneens door op 26 februari, maar dan maar 1 uur van 9 tot 10, allebei in de trouwzaal van ons Maldegems gemeentehuis, en dat is op de eerste verdieping. Tot slot nog een paar activiteiten. Vanaf vrijdag 1 maart tot en met vrijdag 31 mei loopt er in het Provinciaal Bos Infocentrum in Eeklo, situeerd aan het Leen, een tentoonstelling Speuren naar Sporen. Je leert er welke soorten sporen er zijn. Je ziet hoe enkele typische bosbewoners hun aanwezigheid verraden. Dat allemaal gegoten in een tentoonstelling die tijdens de openingsuren gratis toegankelijk is in de inkomhal van dat bosinfocentrum. En dan nog even naar een hoge pad. Op zaterdag 2 maart, de Kleurenvreters, dat is een jeugdvoorstelling met als thema een zee van plastiek. De Kleurenvreters zijn twee kitschmadammen die moeten zien te overleven in hun plastieke nepwereld. Ze hebben alles wat hun hartje begeert, maar toch missen ze iets. En daarom maken ze de reis van hun leven op zoek naar dat iets. Op zaterdag 2 maart, jeugdtheater dus, om 2:30. Kaarten kosten €3. En op zaterdag 9 maart brengt Raf Koppens frisse en gedurfde grappen die er in een verschroeiend tempo uitvliegen. Dat is cabaret op zaterdag 9 maart om 20 uur. Voor verkoop €5. Aan de deur betaal je €6,50. Vindt uiteraard allemaal plaats in onze hoge pad. Even muziek en dan gaan we over naar de gemeenteraadsbespreking. Zo, we keren terug naar de gemeenteraadsbespreking van woensdag jongstleden. Die vond plaats zoals altijd om 19:30 in het gemeentehuis van Maldegem. Ik stel eerst even de mensen aan uw voorluisteraar die hier deze morgen rond onze praattafel hebben plaatsgenomen. Collega Paul Verman uiteraard, collega van de geschreven pers. Dan even de partijen overlopen. Voor de CD&V hebben we burgemeester Johan de Roo. Voor Agalef Erwin Goedals en voor het Vlaams Blok Wilfried de Metzenaren. VLD is afwezig. Ja, Paul, het was een vleugertje. Woensdagavond, niet zoveel punten op de dag, de totaal 11, maar van 8 in openbare zitting. We waren dus vroeg thuis.
Inderdaad, en een aantal raadsleden en collega's voelden zich letterlijk even buitengesloten.
Ja,
want,
inderdaad.
Ik was er verwonderd over dat er een aantal mensen aanwezig waren, zowel van collega's als raadsleden. Achteraf bleek dat inderdaad dat de deur van het gemeentehuis dichtgevallen was, waardoor die mensen op straat stonden, terwijl de zitting in feite net begonnen was. Gelukkig is dat euvel binnen de kortste keer opgelost geweest, zodat de gemeenteraad normaal kon verlopen en ook onze collega's hun werk konden doen. En inderdaad, het was, toen ik de dagorde kreeg, dan heb ik me de bedenking gemaakt, ja, zou het niet beter dat al die punten verzamelen voor de gemeenteraad van volgende maand, want er stond in feite niet zoveel op de dagorde, maar het is normaal als men een aantal punten heeft waar men een beslissing wil treffen en wil men de continuïteit van het beleid kunnen verder zetten, maar het gemeentelijk beleid, dat men zegt, ja, die punten moeten dan maar in februari behandeld worden.
Ja. Heeft onze kans om deze morgen op ons gemak op een en ander in te gaan. Ik zou vooral een hoofdstuk politie willen aansnijden, zo dadelijk. Maar misschien vooraleer we daaraan toe zijn. Een paar puntjes die we dan bij wijze van mededeling kunnen meegeven. Zo dank ik bijvoorbeeld aan onze vrijwillige brandweer van Maldegem, waar toch ook een en ander aan het bewegen is. We lazen onlangs in de pers dat er terug een intense samenwerking komt. Die een beetje officialiseerd wordt met de korpsen uit de buurt. En op de dagorde kwam dan ook aan bod dat er een aantal officieren worden bijvoorzien die wellicht zullen benoemd worden bij wijze van bevordering.
Ja, dat zijn er dus drie en die moeten bevorderd worden, als ik me niet vergis. En het is zo, die samenwerking, dat is al een proces. Men gaat er inderdaad, moet men dat ruimer bekijken en provinciaal bekijken, heeft men een aantal zones gecreëerd. Men gaat niet over naar fusies van die brandweerkorpsen, zoals bij de gemeente, maar men gaat gewoon over naar samenwerkingsakkoorden binnen die zones. En het is de bedoeling dat men inderdaad efficiënt kan werken en ook gemakkelijk beroep kan doen op elkaars beste ploegen die men heeft. Men streeft er ook naar om een soort gezamenlijke aankooppolitiek te doen in de verschillende korpsen, zodat men niet zegt bijvoorbeeld, kijk, Maldegem, die specialiseert zich in bepaald in die richting. Eglo doet dat ook, die doet dezelfde aankopen. Men tracht naar een overeenkomst te sluiten en dan zegt, kijk, Maldegem, die koopt dat aan, Eglo zal dat aankomen. Als er iets is dat wij nodig hebben voor een interventie, dan kunnen wij vlot beroep gaan doen op onze collega's van de naburige korpsen. En ik heb zo de indruk dat, natuurlijk ik vernomen heb ik heb mensen van een paar korpsen aan het woord gehoord, en die zien wel dat dat inderdaad een verbetering moet zijn wat betreft dan nog een verbetering van de dienstverlening van de verschillende korpsen.
Ja, misschien even naar de burgemeester in dat verband, meneer Droo. Nu, efficiëntie, specialisatie, misschien ook een stukje besparing. Zijn dat zowat de achterliggende ideeën van die intense samenwerking?
Maar besparing hoeft niet noodzakelijk negatief te zijn. Het is wel zo dus dat wij minder subsidies krijgen dan vroeger van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Dat is zo voor alle Z-korpsen. En dus alle omliggende korpsen zullen daar negatieve gevolgen van ondervinden. Dus moet men ook de middelen die men besteedt zo efficiënt mogelijk besteden. En een betere samenwerking op een iets ruimere schaal voor de brandweer is wel verantwoord. Bovendien is het zo dat er echte afspraken zijn gemaakt in het kader van een aantal reglementen die wederzijds in de verschillende gemeenteraden zijn goedgekeurd. En ik denk dat dat een hoopvolle evolutie is.
Misschien nog even kort over die bijkomende betrekkingen van onderluitenant vrijwilliger. Dat heeft denk ik voor een stuk ook te maken, die creatie van meer officieren met een doorgedreven preventie.
Het is juist, dat het gaat ook over mensen die al een aantal jaren een goede opleiding aan het volgen zijn bij de brandweer en die dus bij bevordering zouden kunnen tot het officierenkorps doordringen. Vooral omdat steeds meer bij grote bouwwerken en vooral ook bij vernieuwingen en investeringen in bedrijfsgebouwen er een voorafgaandelijk brandweerpreventieonderzoek aan te raden is. En soms zelfs ook moet voorgelegd worden vooraleer de vergunning kan worden verleend. En tot nog toe was dat hoofdzakelijk het werk van de commandant zelf. Maar dat is onmogelijk voor onze brandweercommandant die toch ook heel wat andere coördinatieopdrachten heeft. En hij zal dus kunnen rekenen op de steun van goed opgeleide officieren eenmaal de bevordering zal zijn ingevuld.
u toch, burgemeester, over die brandweer bezig zijn. Nu, ze hebben het de laatste tijd nogal druk gehad, vooral wat wateroverlast betreft. En u bent als Kleitenaar goed geplaatst om dat te weten. Nu is dat een probleem dat al sinds jaren bestaat, denk ik, daar in die streek. En de problemen zijn gekend. De mogelijke oplossingen ook, denk ik. Er wordt gedacht aan een tweede spaarbekken, wachtbekken. Eventueel overstromingsgebied. U hebt in dat verband in het parlement een vraag gesteld aan de minister.
Ik heb dus minister Vera Duwa ingelicht over de problemen die willen steeds weer terugkeren. En ik heb haar ook gezegd dat wij dat niet alleen kunnen oplossen. Dus bovendien, de gemeente doet wat ze kan. Onze brandweer doet wat ze kan. Wij dringen ook aan bij de aangelanden om hun private grachten zo goed mogelijk te onderhouden. De gemeente onderhoudt steeds meer grachten. Het gaat over een provinciale beek, dus de provincie moet daar verantwoordelijkheid nemen. Maar ook het Vlaams gewest zal een verantwoordelijkheid moeten opnemen, aangezien de Vlaamse landmaatschappij bevoegd is en onder meer het spaarbekken destijds heeft aangelegd met goedkeuring van de provincie. Het spaarbekken dat berekend was op eenmaal te overstromen, eenmaal mocht het te klein zijn op een periode van 5 jaar. Nu hebben we vastgesteld dat het toch al 4-5 keren op 2 jaar tijd te klein bleek. Zodanig dat wij zeggen, kijk, ofwel zal het moeten vergroot worden, ofwel zal er meer stroom opwaarts. En dan denken we in de omgeving van Maasbonen onder Dijken, van daar een bijkomend wachtbekken te creëren, ofwel een soort potpolder. Dus dat betekent een weide die tijdelijk zou kunnen overstromen, zonder al te veel andere gevaar. Maar dat moet natuurlijk bestudeerd worden. En de minister heeft toegezegd dat de Vlaamse landmaatschappij een aantal metingen zal doen, een aantal debietmetingen zal doen om uiteindelijk een studie te maken en na te gaan of een potpolder of bijkomend spaarbekken mogelijk is, meer stroomopwaarts. Zo ja, over welke oppervlakte, voor welke prijs, waar zou dit moeten gesitueerd worden? En de minister heeft toegezegd dat tegen april dat die studie zou beschikbaar zijn, zodat we dan kunnen aan tafel gaan zitten om een oplossing structureel te vinden. Want wij kunnen het ons niet veroorloven dat het is natuurlijk een lager gelegen gebied, maar dat wij dat zomaar op zijn beloop laten. We hebben toch al een drietal zeer belangrijke vergaderingen gehad met alle mogelijke instanties. We hebben gedaan gekregen dat de provincie in plaats van eenmaal de beek te rijten, te kuisen, dat ze dat nu 2 maal zal doen, ook in de zomerperiode. Wij hebben een bijeenkomst gehad met alle aangelande landbouwers, die allemaal bereid waren om de rand van de beek vrij te geven, zodat de provincie 2 maal kan kuisen. Vroeger was dat niet mogelijk omwille van de vruchten die erop stonden. Wij hebben nog een aantal andere afspraken gemaakt, maar essentieel zal toch zijn een groter volume aan spaarbekken te creëren en ervoor te zorgen ook dat in elk geval de beek goed gekuist wordt. Maar ik denk zelfs dat ze op bepaalde plaatsen zal moeten verbreed worden, dat absoluut ook een noodzaak zal zijn.
Ja, niet met z'n allen.
Mag ik daar een vraag over staan, burgemeester? Er worden mij wijsgemaakt, maar in hoeverre dat met de strook, met de waarheid, weet ik niet, dat het al het water, dus van Kleit, hier naar de Nieuwe Markt door moet.
Ja, dat
klopt. Dat?
Ja.
En dat het waterpeil hier hoger ligt aan de Nieuwe Markt in die koker dan in Kleit. Is dat dan een keer nazien?
Nee.
Dat kan je gezegd op hoor, maar
Het is denk ik niet juist, want op het moment dat er een overstroming was in Kleit, bijvoorbeeld zelfs in de omgeving van de Spijstraat, waren er nog geen problemen. Hier in het centrum waren er absoluut geen problemen.
Ja.
Maar de Meersen stonden natuurlijk wel onder, de Vossenolse Meersen en ook de andere Meersen stonden op een ongelooflijk hoog pijl onder water. Gelukkig, want indien die Meersen er niet zouden zijn, dan zou het centrum van Maldegem de miserie kennen. Ja. Maar ik denk niet dat er zich een probleem stelt hier in het centrum van Maldegem. Het water mag hier vlugger toekomen. Maar ik heb ook een brief gekregen van de dienst van de afdeling waterbeheer van de Vlaamse gemeenschap. Ja. Dat er ook wel iets mis is geweest op het moment dat wij die overstromingen in Kleit hebben gehad. Namelijk dat de insteek van het water in het Schipdonkanaal onvoldoende snel kon gebeuren. Waardoor dat er hier waarschijnlijk toch een klein beetje een ogerpeil is geweest, ook in het centrum van Malden. Maar feitelijk stelt zich hier gelukkig voorlopig het probleem niet, dankzij de meersen die onder water kunnen komen.
Goed, Paul, dan gaan we even naar de karreweg op de Nakker in Maldegem. Stond eigenlijk ook op de dagorde, maar werd wel een beetje ruimer bekeken dan het punt dat eigenlijk op de dagorde stond, want het ging eigenlijk over een afleidingsplan. Het heeft dus te maken met de rooilijn, maar de problemen van die karreweg werden ook zijdelings aangeraakt, want die ligt er toch wel slecht bij. Maar
die is inderdaad niet het ideale om erachter te rijden of te wandelen. Dus het is inderdaad de nood aan dat er daar iets aan gebeurt, maar blijkbaar is iedereen zich van dat probleem bewust, maar gaat men ervan uit dat men eens moet een planning gaan maken voor een volledige opnetting van die straat, zowel wat betreft het bovengrondse gedeelte als het ondergrondse gedeelte. Er waren ook klachten, zoals we gehoord hebben, over de gasleiding, maar dan is dan een probleem tussen, die moet bekeken worden met de maatschappij zelf. Daar kan de gemeente praktisch weinig gaan doen. Ze kan wel contact opnemen met die maatschappij om te zien of er inderdaad op korte termijn niet onmiddellijk iets kan gebeuren wat de veiligheid van de mensen daar in de buurt zelf betreft. En dan op langere termijn dat er naar een oplossing gekozen wordt in het kader dus van de volledige opnetting van die straat. En die zal er, hoop ik, voor de mensen die erachter wonen, toch op relatief korte termijn komen.
Zou kunnen, burgemeester, want wordt voorzien in het meerjarenplan voor 2003.
Ja, het is inderdaad zo. We kunnen niet alle werken tegelijkertijd doen. Dat is onmogelijk. We doen nu reeds een enorme inspanning. Zowel vorig jaar als dit jaar op vlak van openbare werken. Je kunt niet anders dan dit te plannen. Wij weten dat er in de Karreweg zeker saneringswerken en verbeteringswerken moeten doorgevoerd worden. Ze zijn voorzien voor het jaar 2003. De plannen zullen opgemaakt worden, zullen tijdig ook aan de gemeenteraad worden overgemaakt. Er is daar op een bepaald moment, begin januari, een probleem geweest met een gaslek. Wij waren daar niet van op de hoogte, wij waren daar ook niet van op de hoogte gesteld. Omdat het onmiddellijk kon opgelost worden door de intercommunale maatschappij, waarmee ik een dag na de gemeenteraad contact heb genomen. Dus het probleem is volledig onder controle.
Maar dat vind ik toch eigenaardig, dat die maatschappij, als er een lek is, dat die de gemeente niet in ligt.
Als het probleem erger is, dan zou de gemeente wel worden ingelicht, maar het was blijkbaar onmiddellijk onder controle. En dus het was binnen de 2 uur opgelost geweest.
Maar ik moet er wel op zeggen, ik ben in feite, ik heb daar een paar jaar gewoond in de Gasmeterstraat. En dat is nog de oude gaskittel in feite, dat is altijd de naam. En dat is, ik weet in mijn tijd dat ik daar woonde, dat verschillende keren gebeurd is dat er daar lijken waren in onze straat. Het is ook een van de oudste leidingen blijkbaar die daar passeert. Ik weet niet in hoeverre dat daar vernieuwd is in de tijd, maar ik weet nog uit ervaring dat er verschillende gaslijnen daar geweest zijn. Dat de straat zelfs afgezet geweest is nog verschillende keren. Maar ja, als gemeente, ik weet niet. Ja. Daarom is het niet kwalijk, waarschijnlijk heb je gezegd.
We zijn er niet over ingelicht, de maatschappij heeft ons dat zelf meegedeeld, omdat het onmiddellijk onder controle is. Dus indien het ergens zou geweest zijn, zouden we zeker verwittigd zijn.
We moeten nog even naar het regionaal landschap Meertjesland op slot, vooral we even gaan pauzeren. Ik kwam 2 maal aan bod op die gemeenteraad. Er moesten namelijk vertegenwoordigers worden aangeduid. 1 vertegenwoordiger en 1 plaatsvervanger. En er moest ook een convenant worden hernieuwd tot en met de 2006. Nu blijkt, Paul, op de gemeenteraad dat regionaal landschap Meertjesland toch wel goed werk aflevert. En zijn prijs meer dan waard is. Prijs kwart euro per inwoner per jaar.
Dat is inderdaad zo. En ik vind dat een van de voorbeelden van samenwerking is over de gemeentegrenzen heen, die echt navolging verdient. Men pakt het probleem aan, ruimer dan zijn eigen gemeente. En ik vind dat het inderdaad ook op andere vlakken mogelijk zou moeten zijn. Ik vind dat men daar inderdaad als gemeente niet echt een voorbeeld zou mogen hebben. Dus die mensen die leveren goed werk.
Ja, we gaan even naar meneer Goedals.
Wel, ik kan me daar alleen maar bij aansluiten. Hè. We zijn dinsdag, de burgemeester en ik en mevrouw Taaldeman, naar een voorstelling geweest van het regionaal landschap, waarbij het Meertjesland vanuit de lucht werd bekeken en becommentarieerd door twee professoren die meegewerkt hebben aan de landschapsatlas voor Vlaanderen, waarin het Meetjesland ook is opgenomen. En wij hebben een uniek landschap dat we zo goed mogelijk moeten trachten te beschermen. Wij zijn natuurlijk blij dat de gemeente Maldegem daar ook deel wil van uitmaken en dat wij daar een stuk in bijdragen. Dat kan alleen maar de samenwerking in het Meetjesland bevorderen en ten goede komen van ons landschap. Ik hoor in dat verband de burgemeester graag zeggen dat hij voor wat betreft het waterprobleem bijvoorbeeld een voorstander is voor het behoud van Meersen, voor het aanleggen van een potpolder enzovoort. Ik kan maar één ding doen en dat is het bestuur in dat beleid steunen.
Mm-hmm. Misschien toch even concreet voor de luisteraar, dat regionaal landschap Meetjesland, wat doet dat eigenlijk?
Wel, dat houdt zich voor een groot stuk bezig met educatie. Dus men tracht op allerlei verschillende manieren, met allerlei verschillende verenigingen, tracht men dat landschap in de belangstelling te zetten, zodanig dat de burgers van dat Meetjesland inzien dat hun landschap heel belangrijk is, dat ze leren een aantal dingen herkennen in het landschap. En professor Daal zei het dinsdag nog, onbekend is onbemind. De meeste mensen weten niet hoe een landschap ontstaat, laat staan dat ze er goed kunnen naar kijken. Dus educatie is een van de belangrijke zaken voor dat regionaal landschap. Een tweede element is dat zij een ploeg veldwerkers hebben die in de gemeenten kunnen ingezet worden om een aantal taken die door gemeentebesturen zelf moeilijk kunnen uitgevoerd worden. Die mensen gaan dat aanpakken. Ik denk aan het vrijhouden van kerkwegels, aan het onderhoud van een spoorwegbedding bijvoorbeeld die meer gebruikt wordt. Zulke dingen worden door die ploeg mensen in opdracht van het regionaal landschap uitgevoerd. En verder hebben zij natuurlijk heel wat aandacht voor natuur, natuurgebieden en natuurwaarden, waar zij ook heel wat energie in stoppen. Dus dat is in grote lijnen zo het werk van het regionaal landschap. En men tracht daarbij, en ook daar ben ik een voorstander van, men tracht daarbij de relaties tussen de landbouwers, die de grote beheerders zijn van de open ruimte in onze streek, en de mensen van de natuurbewegingen dichter bij elkaar te brengen. En dat is iets wat positief is en wat wij moeten ondersteunen.
Mm-hmm. Nu, wat betreft die vertegenwoordigers in dat regionaal landschap Meetjesland, burgemeester, en dan trek ik het even open, horen wij geruchten dat er een decreet in de maak zou zijn dat zou verbieden om, laten we zeggen, mandaten in intercommunales te gaan cumuleren. Is daar iets van aan?
Ik denk dat dat moet nog volledig bediscuteerd worden. Het gaat niet over het decreet op de intercommunales, dat is goedgekeurd, maar dat heeft alleen bepaalde afspraken gemaakt.
Intergemeentelijke samenwerking. Ja.
Het decreet op de intergemeentelijke samenwerking heeft daar in de rand ook iets mee te maken, maar ik denk dat het gaat over het gemeentedecreet dat in volle voorbereiding is. Waar ook de discussie voor een stuk zal gericht worden op de afspraken die worden gemaakt tussen wat doet de gemeente, wat doet de provincie, wat doet het Vlaams gewest. Dus ook het kerntakendebat zal er zijdelings alleszins mee te maken hebben. Maar ik weet niet of het zo een vaart zal lopen dat gemeenteraadsleden niet meer kunnen vertegenwoordigd zijn in de intercommunales. Ik zou wel eens willen weten wie dat er dan wel kan in vertegenwoordigd zijn. Dus zo'n vaart zal het niet lopen.
Goed, we gaan even pauzeren en dan stappen we over naar een brokje lokale politie. Zo, we zijn zowat halverwege dit programma, luisteraars, en we zijn bezig met de bespreking van de gemeenteraadszitting van woensdag jongstleden. En dan zou ik nu, Paul, toch even alle aandacht willen vestigen op een brok lokale politie. Nu de eengemaakte politie, samensmelting van de vroegere Rijkswachtbrigade en de gemeentepolitie, is eigenlijk in Maldegem nog niet helemaal een feit. Dat gebeurt stapsgewijze. Zo hebben we woensdagavond de formatie weten goedkeuren. Misschien eerst eens zeggen uit wat die formatie zou moeten bestaan. 4 officieren, dan 10 in het middenkader, dat zijn hoofdinspecteur van politie. En het basiskader bestaat uit, of zou moeten bestaan uit, 29 inspecteurs van politie. En als we dat allemaal samentellen, zijn dat 43 mensen. En als ik het goed voor heb, zitten we nu aan 41, 42?
42, als ik me niet vergis. En er zouden dus nog maximaal, als na woensdagavond zou het maximaal naar 43 kunnen gaan van het korps. Maar een eerste bedenking die men zich als leek zou maken, is toch het feit dat als Moldege, die een één gemeente politiezone is, dat op, als men spreekt van eerste politie, dat het zo een makkie zou moeten zijn, om te zeggen, kijk, het was voorzien voor 1 januari 2002, dat ze operationeel worden, dat het toch vlot zou moeten verlopen, dat men zegt, kijk, we zijn één gemeente, dus dat zou moeten kunnen starten op 1 januari 2002. Zo eenvoudig is het niet. Er komt er inderdaad nogal een aantal problemen bij. Kijk, technische problemen, wetgevende problemen. En er zijn nogal wat onderhandelingen lopende. Vooral hier alles blijkbaar op de juiste sporen wordt gezet. En nu heeft men, zoals we gehoord hebben in de gemeenteraad, de voorstelling gekregen van de nieuwe korpschef van hoe hij de invulling ziet van zijn personeel in de verschillende taken die aan de politie toebedeeld worden. En daarover ging inderdaad ook woensdagavond de discussie. Hebben wij een korps nodig zoals het voorgesteld werd? En kunnen wij ons als gemeente terugvinden in de taken, de taakomgeving die door de politie dan erin gegeven wordt?
Ja, burgemeester, we gaan zo dadelijk ook even opbetrekken naar andere problemen die dan eventueel aan die politie kunnen te maken hebben. Maar misschien eerst even inderdaad over dat operationeel kader. Nu, de opmerking van Patrick Gijsels van de VLD was, ja, waarom zo'n groot medekader en zo'n, ja, dat zijn 4 officieren die er nu ondertussen eigenlijk al zijn. In vergelijking met het basiskader van 29 lijkt dat 14 tot 29 toch wel vrij veel te zijn.
Well, het is natuurlijk wel zo dat er ook richtlijnen gegeven zijn vanuit de federale overheid, vanwege de minister van Binnenlandse Zaken, dat men bepaalde verhoudingen moet in acht nemen. Men zou theoretisch kunnen zeggen, we gaan één zonechef nemen en voor de rest al de rest inspecteurs. Ja, dat aanvaardt men natuurlijk in Brussel niet, omdat er ook voldoende know-how moet zijn, kennis van zaken, ervaring, politiekunde moet aan bod komen. Men moet op de hoogte zijn van alle mogelijke problemen. En daarvoor heeft men officieren nodig. Men heeft ook hoofdinspecteurs nodig in het middenkader om bepaalde beslissingen te nemen. En men heeft inspecteurs ook nodig die stapsgewijze kunnen bevorderd worden en kunnen opklimmen ook in de rangorde van het politiepersoneel. Dus die verhouding wordt gerespecteerd en de zonechef, de korpschef, heeft na heel wat discussies ook met mijzelf een voorstel van formatie opgemaakt, waar wij ook kunnen achterstaan, namelijk 4 officieren, 10 hoofdinspecteurs en 29 inspecteurs. Dat betekent dat er vacatures zullen komen als er mensen op pensioen gaan, dat er andere opvullingen kunnen gebeuren. Er zullen in de loop van dit jaar, als ik mij niet vergis, minstens 2 mensen op pensioen gaan. Wat betekent dat er dus vacatures zullen moeten opgesteld worden door de gemeenteraad, en het is de gemeenteraad die telkens bepaalt welke functies worden opengesteld. Is het op het niveau van officier of is het op het niveau van hoofdinspecteur of wel van inspecteur van politie?
Nu, het is wel zo dat in die opgelegde hoeveelheden er toch wel een zekere marge zit. Nu verdacht meneer Gijsels u er een beetje van om dat middenkader maximaal te nemen om op die manier de 4 officieren te kunnen behouden.
Ik denk dat dit absoluut niet heeft gespeeld. Het is zo dat wij nu feitelijk 7 mensen hebben in het middenkader, wat te weinig is. Het zou moeten opgetrokken worden. Wanneer men naar 8 gaat, is dit toch wel moeilijk, omdat we ook met een iets ouder korps zitten, precies in dat middenkader, en dat die mensen ook bepaalde rechten hebben die we niet kunnen wegcijferen. Bijvoorbeeld zijn er nu reeds 3 mensen die ouder zijn dan 53 jaar en die dus op eenvoudige aanvraag kunnen zeggen, kijk, ik mag 's nachts niet werken. En men moet daar rekening mee houden. Bovendien is het zo dat de officieren nodig zijn als officier van bestuurlijke of gerechtelijke politie wanneer er zich ernstige conflicten, ernstige accidenten, ernstige criminele feiten voordoen, dan moet er altijd een officier van bestuurlijke of van gerechtelijke politie bij te pas komen. Die mensen zitten dus ook toch maar met een 4-tal die dag en nacht moeten beschikbaar zijn, oproepbaar zijn, terugvorderbaar zijn. En dus wij moeten daar rekening mee houden. Dus we zijn een klein korps, maar wij kunnen er niet aan uit dat wij ook voldoende officieren moeten hebben, voldoende mensen in het middenkader. En ik denk dat het zal moeten kunnen draaien op die manier.
Nu, we hebben het woensdagavond gehad over dat operationeel kader. Er werd niets gesproken over het burgerpersoneel dat aanwezig is, zowel bij de voormalige Rijkswacht als hier ook bij de lokale politie. Wat gebeurt er met die mensen?
Wel, zij zijn nog altijd gewoon aan het werk bij de politie, zoals dit vroeger het geval was. We hebben anderhalve kracht overgenomen van de Rijkswacht. Er waren een vijftal mensen ingeschakeld voor administratief en logistiek werk bij onze lokale politie. Dus komt men toch tot een 7 à 8 personeelsleden, waarvan sommigen deeltijds werken. Dat zal de volgende keer op de gemeenteraad komen, omdat daaromtrent nog enorme onduidelijkheden bestaan, meer bepaald over hun statuut. Degene die gesubsidieerde contractuelen zijn in dienst van de gemeente, mogen ze verder blijven werken bij de politie, is nog niet zo duidelijk. Het ontbreekt ons een beetje aan richtlijnen en aan duidelijkheid ter zake, maar zij worden wel betaald momenteel. Dus administratief is dat voor wat de gemeente betreft in orde, maar het was niet mogelijk om met een definitieve formatie daarvoor naar de gemeenteraad te komen. De startformatie is ook goedgekeurd. Wij moesten er 3 fulltime hebben, maar we zullen waarschijnlijk gaan naar toch wel wat meer personeelsleden, wat het noodzakelijk is.
Nu, Paul zei het al, de burgemeester, die geïntegreerde politie, die lokale politie Maldegem, die is er eigenlijk nog niet helemaal, nochtans. 1 gemeentezone, zou je logischerwijs kunnen denken dat het allemaal wat vlotter zou kunnen gaan.
Het heeft allemaal te maken met die onduidelijkheden op vlak van richtlijnen, statuut enzovoort. Ik kan u zeggen dat de aanvraag de dag na de gemeenteraad is gebeurd. Dus rekening gehouden met de beslissing die de gemeenteraad woensdag heeft genomen, hebben wij donderdag alle documenten opgestuurd naar de minister van Binnenlandse Zaken. Wij hopen dat wij daarmee ongeveer in orde zullen zijn, maar ik kan u geruststellen, op de 68 gemeenten van Oost-Vlaanderen zijn er tot nog toe 2 gemeenten in de plaats gesteld. Dus volledig in orde om effectief te starten met de geïntegreerde politie. Dat zijn cijfers die ik vernomen heb een tiental dagen geleden op een vergadering in Gent vanwege de arrondissementscommissaris van politie, dus de adjunct van de gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen. Dus we moeten ons nog niet te veel zorgen maken.
Nu, de samenwerking is er ondertussen. De zonechef is er sinds een aantal maanden. Hoe loopt het met die samenwerking? Ik sprak vrijdag namiddag even heel kort met onze zonechef en hij slaakte toch een zucht. De samenwerking Rijkswacht-politie lijkt toch niet zo ideaal te zijn.
Ja, wel, ik denk dat men zich ook al te gemakkelijk zorgen maakt. Als het in Maldegem niet lukt, zal het nergens lukken. We hebben het grote voordeel, 1 gemeente, 1 zonechef, 1 korps, overleg met 1 burgemeester. Terwijl dit in andere gemeenten absoluut zo gemakkelijk niet loopt. Ten eerste om de verschillende betrokkenen samen te brengen. Dus ik denk dat dit gewoon een kwestie is van enige tijd. De culturen moeten op elkaar worden ingepast. We zitten met 2 gebouwen, dat geeft ook een aantal moeilijkheden. Ik denk bijvoorbeeld op vlak van informatica, van doorstroming van gegevens enzovoort. Maar dat is dus volop in voorbereiding. Op termijn moeten we natuurlijk evolueren naar 1 gebouw.
Dus dat wordt mijn vraag. Gaat men een soort scheiding gaan maken? Want we zitten met 2 gebouwen, gaat men ze ofwel ze samenbrengen in 1 gebouw, of gaat men zeggen, kijk, we gaan in 1 gebouw nemen voor de diensten waar het ook het publiek toegankelijk is, kijk. En dan een stuk waar je zegt, dat is enkel administratie van ik van de Rijks.
Jawel, het zal eerder in die richting gaan. Op termijn gaan we naar 1 gebouw. En dan lijkt me nogal voor de hand te liggen dat er een nieuwe investering gebeurt in het ex-Rijkswachtgebouw of in de omgeving daarvan, dus Brugse Steenweg. Maar anderzijds, het onthaal waar het publiek snel bij de politie moet komen, dat is wel de bedoeling van dat in het centrum te houden. Wat gaan wij nu voorlopig doen? Het Sint-Anna-kasteel blijft de zetel van de politie. samen met het ex-rijkswachtgebouw in de Brugse Steenweg. En op de benedenruimte zal het zo zijn dat het onthaal en de wijkwerking zal gesitueerd worden. Samen met bepaalde mensen van het secretariaat, ook op de eerste verdieping. En de officieren zullen ook in het Sint-Anna-kasteel allemaal samen op dezelfde verdieping gehuisvest worden. En daartegenover zal het Rijkswachtgebouw dan het operationele gebouw zijn van waar men vertrekt voor bepaalde patrouilles en zo.
Hmm. Nu, jullie hebben als gemeenteraadsleden informatie gekregen over het lokaal politieproject, zoals het werd uitgewerkt door de nieuwe zonechef. Nu moet hij daar misschien ook eens dringend mee naar de pers stappen. Maar misschien kun je wel eens een paar grote lijnen geven. Hoe ziet dat eruit, dat politieproject?
Wel, het is zo dus dat wij inderdaad met commissie Algemeen Beleid op mijn voorstel de zonechef hebben gehoord. Hij werd daarbij bijgestaan door Yannick van de Venne, een van de toch wel opvallende figuren binnen de Rijkswacht op vlak van opleiding. En die heeft vooral ook de manier van werken van Aalter uit de doeken gedaan, omdat men daar een pilootproject heeft kunnen realiseren met de steun van het ministerie van Binnenlandse Zaken. En als ik het kort mag samenvatten, zou het hierop neerkomen dat wij moeten evolueren naar een politie die veel meer midden de bevolking staat, midden de mensen staat, veel contact geeft, met een zeer goede signaalfunctie via de wijkwerking, die moet verbeterd worden, die bij ons ook zal verbeterd worden, die meer preventief zal moeten gaan werken, die ook aan slachtofferhulp moet doen, die niet louter aan symptoombehandeling mag doen. Loutere wetstoepassing is niet voldoende en de politie kan zich niet langer geïsoleerd opstellen. Dus ik denk dat dit het belangrijke nieuwe gegeven is, een richting die we moeten inslaan. En dat is ook wat de nieuwe zonechef wil doordrukken bij alle manschappen, dat ze meer tussen de mensen moeten gaan staan en dus... Als men patrouilles doet, moet men proberen ook gerichte patrouilles te doen. Het is onmogelijk met één of twee patrouilles, telkens als er zich een crimineel feit voordoet in Maldegem, van daarbij te staan, dat weten wij ook. Maar men zal onderzoeken moeten doen. Men zal moeten gaan strategieën bepalen om toch zo snel mogelijk op de juiste plaats ook te kunnen aanwezig zijn. Want zomaar wat rondcirkelen op zich heeft niet veel betekenis. Meer aanwezigheid op straat zal uiteraard ook noodzakelijk zijn. Mm-hmm. Dus een globaal beleid dat meer en meer in die richting gaat.
Ja, nee, goed als.
Misschien eerst even ingaan op uw opmerking dat de zonechef met zijn informatie ook naar de pers mag stappen. Natuurlijk mag hij dat doen, maar hij heeft de logische volgorde gerespecteerd, wat niet heel erg dikwijls meer gebeurt. Hè. En hij heeft eerst de gemeenteraadsleden in de commissie ingelicht over de plannen waar hij mee rondloopt. En dat is dus een goede zaak dat u dat nu pas te horen krijgt en dat u daar later zult over geïnformeerd worden. Voor wat betreft de inhoud van het plan, denk ik dat het een zeer goed plan is wat daar is voorgesteld. Wij willen de korpschef dan ook met onze fractie ondersteunen voor wat hij daar heeft voorgesteld, want het is iets waar wij eigenlijk al jaren naar vragen. Met name, vooral haal ik daaruit de versterking van de wijkwerking in onze gemeente. Wij zijn daar jaren pleitbezorger van geweest, ook in de periode dat men dat afgebouwd heeft. Intussen zijn er opnieuw 4 wijkagenten in de gemeente. Maar dat is nog veel te weinig als je vergelijkt met wat er in Aalter gebeurt. Daar zijn 8 personeelsleden over het hele grondgebied die elk een wijk voor zich nemen. En waar de wijk dus klein genoeg is om daar sociale netwerkvorming te gaan organiseren. Wat een basispijler is om aan preventie te kunnen gaan doen. En voor wat onze fractie betreft is politiewerking in eerste instantie een zaak van preventie. Dus de politie moet inderdaad meer op straat komen, maar ze moet dat doen om ervoor te zorgen dat er minder gebeurt, zodanig dat de buurten beter aan elkaar hangen, zodanig dat die politieman dichter bij de mensen staat, waardoor de communicatie ook heel sterk gaat vergroten. Meneer Merville legt daar ook een klemtoon op, zowel de interne communicatie binnen het korps als de communicatie van het korps met de bevolking en de verenigingen is heel belangrijk, want daardoor krijg je informatie waarmee je een democratisch opgebouwd politieproject kunt uitbouwen. Dan krijg je vanuit de buik van de samenleving, van bij de bevolking op straat, krijg je informatie over wat veroorzaakt hier het onveiligheidsgevoel bij de mensen. En dan kun je daar als politiedienst zeer kort op de bal gaan spelen en dat onveiligheidsgevoel aanpakken. Ik betwist een beetje het uitgangspunt, wat misschien te maken heeft met het feit dat de mensen die het voorgesteld hebben uit het systeem van de Rijkswacht komen. Waar zij voortdurend voorbeelden gaven die uit de sfeer van de criminaliteit kwamen. Studies blijken weer te geven dat het onveiligheidsgevoel bij de burger vooral komt uit verkeersonveiligheid en uit onveiligheid op vlak van milieu- en infrastructuurzaken, waar ook vandalisme bij aansluit. Dus ik denk dat we die factor criminaliteit, die is bestaande, maar in verhouding heel klein met het aantal elementen van verkeersonveiligheid, milieuonveiligheid, onveiligheid op vlak van vandalisme, infrastructuur. Ik denk dat we daar ook de klemtoon moeten opleggen.
Ja. Ik denk zelfs ook dat dat bewezen werd door de hoorzittingen die een paar jaar terug gehouden zijn door de gemeente en door de politie in de verschillende streken in de gemeente, dat vooral dan de kleine criminaliteit, dat inderdaad het vandalisme en ook de meeste vragen die toen gesteld waren, dat had betrekking op vandalisme en ook op situaties in het verkeer waar men meer aandacht voor
aan besteedt. Ja, de mensen daar, meer blauw op straat, dat zou u graag horen.
Zeker, geen probleem. Hoe meer, hoe liever. En ik maak me af van mij naar 80 man gaan dan 43. Maar aan de andere kant moet men dan ook eerlijk zijn. Aan de voorbeelden.
Wie gaat ze betalen?
Ja, ja.
Welke taken ga je dan verder aan afstoten?
Dus moeten we geen taken afschoten.
Sport afschaffen?
Het probleem, het voorbeeld van de criminaliteit die hier is, denk dat de mensen een voorbeeld willen stellen hebben. En ze hebben ook andere voorbeelden gegeven, maar ze hebben een klein beetje meer uitleg gegeven over criminaliteit, inbraken. Maar die mensen, het was ook een computerprogramma. Dus je kunt er verschillende problemen mee mooi uitrekken, in feite. Mm-hmm. Ze hebben daar voorbeelden gegeven, bijvoorbeeld de dinsdagnacht tussen de 11 en de 12 wordt er niet ingebroken. Moet dat dan geen patrouille doen in die wijk? Je kunt dat per wijk, kun je het uitsplitsen.
Dat is een alternatieve zeggen natuurlijk.
Ik zeg maar zoiets. Ze kunnen voorbeelden geven en mee toespitsen op de problemen die in de feite en werkelijkheid zich voordoen. En dat is een goed programma in feite op dat gebied. Maar om het uit te vertalen is het natuurlijk moeilijker dan dat het visueel voorgesteld wordt. Uh-huh. Maar ik denk dat het een heel goed programma is. De bevolking wordt er meer bij betrokken. De mensen worden op hun verantwoordelijkheid gewezen. Als ze iets opmaken bijvoorbeeld, er zal meer samen moeten gewerkt worden. En een beetje in die zin dan van hoorzittingen zo, ja. In de wijken, waar dan de problemen zijn. Dat kan ook, Erwin, over milieu gaan, probleem reukhinder of milieuprobleem, stort, dan moet je altijd over criminaliteit gaan.
Uh-huh. Nu, als we het hebben over een gevoel, al dan niet subjectief, een onveiligheidsgevoel, nu, als we de laatste berichten lezen over vandalisme, nachtlawaai, geweld, drugs, inbraak, een golf die nog altijd voortduurt. Ja, dat is niet van die aard om dat onveiligheidsgevoel weg te nemen uiteraard.
Het is zo dat wij niet op een eiland leven op dat vlak. In vergelijking met elders verloopt het allemaal nog vrij behoorlijk in Maldegem, maar ik kan niet ontkennen dat het aantal vastgestelde feiten op vlak van inbraken sterk is toegenomen de laatste maanden. Bijvoorbeeld sinds einde oktober tot ongeveer half februari hebben we toch niet minder dan 58 vaststellingen moeten doen van inbraken of pogingen tot inbraak in Maldegem, op het grondgebied van Maldegem. De politie probeert zich daarop meer te organiseren, ook afspraken te maken met andere zones om bepaalde acties te ondernemen. Dat is trouwens in de loop van de voorbije weken een tweetal keer zeer opvallend gebeurd. En men zal daar meer werk nog moeten van maken om die problemen onder controle te krijgen. Maar wanneer men de kranten bekijkt, in de streek van Deins, in de streek van Gent enzovoort.
Maar we hebben niet alleen staan. Pietersland eigenlijk.
Is dat, dus het is niet zo eenvoudig.
Nee.
Dat zijn ook meer en meer georganiseerde acties van criminelen. Die goed georganiseerd zijn. Die blijkbaar goed opgeleid zijn. Die meestal weinig fouten maken. En men moet daar rekening mee houden. En wij hebben een aantal initiatieven genomen, maar die wij ook niet zomaar aan het grote publiek bekendmaken.
Ja, we hebben inderdaad de loge kritiek van het plan dat voorgesteld is. Je moet ook naar de werkelijkheid gaan kijken, toch? Hè. Meer blauw op straat, ja, dat is een vraag die iedereen wel in de mond genomen heeft. Als je bij de politie dan hoort, ja goed, wij zijn inderdaad bereid van ons meer te laten zien in de straat, het straatbeeld, meer overleg met de burger. Andere kant van de zaak is dan, wie gaat opdraaien voor de administratieve taak? Want het is nu zo dat een groot deel van het administratief werk, als er vaststellingen gedaan worden, dat die door diezelfde mensen die op de baan gaan, dat die moeten afgehandeld worden. Wat automatisch, als je die mensen dan voor een verslag 1 of 2 uur moet vastpinnen op het bureau, daar is weg uit het straatbeeld, ziet men in het plan die nu voor ligt voldoende administratief personeel om het inderdaad waar te maken wat men zou willen bereiken.
Maar in vergelijking met andere zones en alle verhoudingen in acht genomen, hebben wij zeker voldoende administratief personeel. Dat wordt ook niet ontkend. Maar we zullen bij dat administratief personeel ook moeten gaan naar specialisatie. De vraag om meer mensen te hebben in het kader van de wijkwerking, die in de wijken aanwezig zijn, wij zullen daarop ingaan. Wij gaan naar tenminste 5,5 effectieve krachten die in de verschillende wijken en sectoren zullen ingedeeld worden, waarbij men geregeld die mensen kan zien, ontmoeten, die in alles en nog wat in die wijken kunnen betrokken worden. Dus de contacten tussen de bevolking en de politie zullen een stuk gemakkelijker verlopen. Gegevens ook vanuit die wijkwerking zullen gebruikt worden. Dat moet gecoördineerd worden, dat moet ingebracht worden, ook administratief. Dus er is enorm veel werk te doen. Maar men kan er niet naast kijken dat bijvoorbeeld voor processen verbaal de betrokkenen die zelf de vaststelling hebben gedaan ook het proces verbaal moeten opmaken. Hè? Dus in gevolge wettelijke onderrichtingen.
Ja, nu goed, alsof heel kort.
Ja, nu, een element waar de zonechef ook de nadruk op gelegd heeft, wat ik er juist niet heb gezegd, dat is dat er binnen het team van de politiedienst sterker de nadruk zal worden gelegd op de teamwerking en dat er nadien ook beter zal geëvalueerd worden. Nu, ik heb al uit een aantal gesprekken met de zonechef gezien dat hij een goed psycholoog is en dat hij in staat zal zijn om zijn team, denk ik, op dat punt aan te zwengelen, waardoor op vlak van administratie en zo zullen de mensen, denk ik, ingezet worden waar ze goed in zijn. Ook op vlak van interventie, van recherche enzovoort, zullen de taken zodanig verdeeld worden dat de juiste man of vrouw op de juiste plaats zit. Zodanig dat we goede wijkagenten krijgen, goede administratieve krachten, goede interventiekrachten enzovoort. Voor wat betreft de wijkwerking hoor ik de burgemeester zeggen, wij gaan uitbreiden tot 5,5. We komen van 4. Op een gemeente van bijna 10.000 hectare blijft 5,5 wijkagent nog altijd verantwoordelijk voor een gebied van tussen de 1500 en de 2000 hectare. Ik zou er de zweep willen opleggen en vragen dat hier dat cijfer opgedreven wordt naar het niveau zoals men dat in Aalter heeft.
Maar men mag het natuurlijk niet bekijken op de oppervlakte. Bijvoorbeeld, ik kan u zeggen, een heel groot stuk oppervlakte is gesitueerd in Burkel. Hè. Ik denk niet dat men daar een wijkagent alleen op de oppervlakte van Burkel nodig heeft. Nee, men heeft wijkagenten nodig in verhouding tot het aantal mensen dat woont op die oppervlakte. Men heeft dus volgens mij veel meer wijkagenten dan nu nodig in het centrum van Maldegem. daar waar de woningen ook geconcentreerd zijn. Dus ik denk dat, dat men dat niet zo theoretisch moet zien. We gaan naar 5,5, wat een stap vooruit is. Men mag niet vergeten dat de wijkagenten niet ingeschakeld zijn in het ploegensysteem. De wijkagenten werken bijvoorbeeld van 8 tot 5, half 6. Ze zitten niet in het ploegensysteem. Zij draaien dan niet 24 uur op 24. Dus als je die groep van wijkagenten zo groot zou maken dat uw ploegensysteem niet meer kan draaien, ja, creëer je weer andere problemen.
Dat is inderdaad juist. Zoals gezegd, als in een gemeente politiezone zit inderdaad met uw beperkt aantal personeelsleden dat hebt. En als je permanentie wilt in stand houden en je wilt ook inderdaad uw wijkwerking optimaal laten draaien, dan ga je inderdaad voor die permanentie toch wel, denk ik, toch wel in oude schoentjes komen.
Bijvoorbeeld ook de aanwezigheid op het onthaal. Wij moeten blijkbaar, gezien de onderrichtingen van de minister van Binnenlandse Zaken, evolueren naar 12 uur aanwezigheid op de onthaaldienst, dus in het Sint-Anna-kasteel, 7 dagen op 7. Ja, in vele gevallen weten wij ook dat die bezoeken daar ter plaatse, in het weekend bijvoorbeeld, ja, bijna op niks neerkomen. Misschien een keer 1 of 2 uitzonderlijk die de politie nodig hebben, maar daarvoor moet men daar wel 2 mensen ter plaatse hebben. Want 1 is onvoldoende om veiligheidsredenen. Dus dat is organisatorisch allemaal niet zo eenvoudig.
Goed, we gaan het hierbij moeten laten. Bedankt, heren, voor jullie komst. Volgende week is er een nieuwe satelliet. Dat zal dan met collega Patrick zijn. Bedankt aan Roy van Gelderen. En je hoort hem zo dadelijk na 11 uur. Nog een prettige zondag.